Welkom bij Potentieel Goud. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Albert Goldstein. Potentieel Goud is een podcast over persoonlijk leiderschap. In de podcast ga ik op zoek naar de vraag of en hoe het mensen lukt om zichzelf te zijn, in werk en in de samenleving. In iedere aflevering ga ik in gesprek met een brede diversiteit aan inspirerende persoonlijkheden. Ondernemers, schrijvers, bestuurders, hoogleraren, chefkoks, filosofen. Ik hoop je met Potentieel Goud inzichten en concrete tips te geven die jou helpen in je werk en in je leven. Te gast in deze eerste aflevering is Marnix Geus. Marnix is ondernemer in hart en nieren. Dat deed hij jarenlang binnen het PR-bureau. In 2017 verkocht hij zijn aandelen en startte de Present Movement. Een organisatie die ondernemers verbindt met initiatieven die zich inzetten voor vluchtelingen. Ik ga direct beginnen met een vraag over afgelopen week. We zitten hier samen op vrijdag. En eventjes terugkijken op de week. Heb je deze week nog iets bijzonders meegemaakt? Of iets leuks, iets nieuws geleerd?
Ja, ik vind eigenlijk dit moment vind ik wel eigenlijk een beetje mijn uitje van de week. Dus ik merk toch dat ik afgelopen weken, zoals heel veel mensen, zeker met kinderen, dat je je handjes vol hebt. En ook wel, je zit thuis en je bent druk. Mijn vrouw heeft ook een drukke baan. Je probeert allebei de balletjes in de lucht te houden. Te combineren met de opvoeding en homeschooling. En dat is een heleboel. Ja, dus ik vind zeker. Het heel leuk om hier nu bij jou in dit prachtige kantoor te zitten. En het voelt een beetje als een uitje. Ik mag nu even wat nieuws doen.
Ja, het is, ik hoop ook dat het een heel leuk uitje wordt. Maar ik weet zeker dat ons dat gaat lukken.
Alle vertrouwen.
Ik weet niet in hoeveel appgroepen jij zit. Ik kreeg laatst op onze familie-app... wat foto's doorgestuurd van mijn ouders, van mijzelf als jochie van drie, vier jaar. Ik vind het wel leuk om gewoon eventjes heel wat jaren terug te gaan. Hoe was jij als kind vroeger? Wat was nou echt typerend voor Marnix? Laten we zeggen ergens tussen de 3 en de 7 jaar oud.
Ja, dan moet ik me baseren op de verhalen van mijn ouders natuurlijk vooral. Hè? Maar ik was een beetje een soort Little Buddha noemden ze me. Dus ik was iemand die heel goed alleen kon spelen. En ik kon bij mooi weer in de zomer in de tuin het grasveld bij mijn ouders zitten. En eindeloos opgaan in mijn eigen fantasie. Ja, ik had helemaal niet zoveel behoefte aan heel veel vriendjes. Dat kwam eigenlijk op de middelbare school pas heel sterk. Maar in die eerste fase was ik dus eigenlijk behoorlijk op mezelf. En een heel tevreden en nogal dik mannetje.
Hey, en als je dan kijkt naar de jaren die daarna volgden. Je bent op enig moment ben jij de PR ingegaan, het PR-bureau begonnen. Weet je nog wat voor jou zeg maar de meest voorname reden was om in dat vak te stappen?
Nou, het had te maken met een stage die ik liep bij een PR-bureau. Dus zo kwam ik ermee in aanraking. Dus dat is zeker niet iets wat ik altijd al in mijn hoofd had van dat wil ik graag doen. Maar ik studeerde kunst- en cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Dat was een beetje vreemde eend in de bijt daar. En daar zat een stage, was eigenlijk geen verplicht onderdeel van die opleiding. Hè, dus dat in die zin toch redelijk wetenschappelijk ingericht. Maar ik wilde dat wel graag doen. En na 2 jaar studeren begon het al te jeuken en wilde ik gewoon dingen in de praktijk gaan brengen. En vooral ook leren vanuit de praktijk. Dus dat probeerde ik via bijbaantjes. Maar ik dacht op een gegeven moment ook van ik ga gewoon een stageplek zoeken. En toen vond ik iets heel moois bij een PR-bureau op het snijvlak van een culturele opdracht bijna. 80-jarig bestaan van KLM. En dan zouden er 80 journalisten uit de hele wereld ingevlogen worden naar Nederland. Die wel gingen laten zien hoe Nederland eruit zag. En dan op cultureel gebied, dat stuk, daar werd ik dan mede verantwoordelijk voor. En zo kwam ik eigenlijk met het vak in aanraking. Merk ik dat het ook wel goed bij me paste.
Misschien ook een beetje vooringenomen blik. Hè? Maar PR gaat ook wel vaak over buitenkant. Hoe zet je iets of iemand neer?
Ja, imago.
Ja. Hoe verhoudt zich dat voor jou tot jezelf zijn?
Ja, ik denk dat het er voor mij niet per se zoveel mee te maken heeft. Van wat ik dan doe qua vak of zo. Het vormt je natuurlijk wel. Mm-hmm. En voor je het weet word je op het verkeerde been gezet. Dat is wie je bent. Maar dat is denk ik helemaal niet zo. Hè? Dus dat je... ik denk als het gaat over wie je zelf bent. Of hoe je het beste jezelf voelt. Dat voor een heel groot deel wordt opgelegd. Door anderen hoe ze je zien. En voor je het weet ga je daar zelf in geloven. En ga je daar zelf nog wat verhaaltjes omheen verzinnen.
Ja, dus het heeft voor jou minder met een vak te maken. Maar veel meer met hoe je naar jezelf kijkt. En hoe je reageert op anderen die jou wel of niet een bepaald labeltje opdrukken.
Ja, nou ja, vooral het eerste van hoe je naar jezelf kijkt. Maar als je er überhaupt achter kunt komen wie je bent.
Ik las laatst een blog van jou waarin je opende met: als ondernemer ben je het bedrijf, zeker in het begin. Maar wie ben je eigenlijk als je dat bedrijf niet meer zou hebben? Dat is volgens mij ook wel waar je het nu over hebt. Je identificeert je snel met je organisatie. Hoe was dat voor jou toen je nog bij het PR-bureau zat? Was dat ook jouw ervaring daar?
Ja, zeker. En ook voor een heel groot deel een onbewust proces. Dus dat je niet helemaal in de gaten hebt dat je dat doet. Dat je gewoon dan op een gegeven moment helemaal het PR-bureau voelt. En wat ook gevoed wordt door andere mensen. Ik werd ook wel Mr. HPB. Dat was dan de interne afkorting van het PR-bureau genoemd. En zo gezien van zowel intern als extern. Dus dan ga je dat zelf ook bijna geloven. Terwijl het natuurlijk grote onzin is. Je kunt als mens helemaal geen organisatie zijn. Dat is natuurlijk belachelijk. Natuurlijk heb je daar heel veel in gestoken. En je bent het weliswaar gestart. Maar het vormt zich natuurlijk met alle mensen die erbij komen. En gaat een bepaalde kant op waar je uiteindelijk maar beperkte invloed op hebt, denk ik. Al willen we heel graag geloven dat wij daar een enorme stempel op blijven drukken.
Ja, nou, ik herken wel wat je zegt. Dat Mr. HPB, hè, wat jij had. Wij komen natuurlijk zelf nu net uit een periode waarin we twee bureaus bij elkaar hebben gebracht. Ja. Ik herken ook wel de zoektocht daarin. Dat je op een gegeven moment ook ziet van, hey, je hebt je bedrijf, heb je samengevoegd met een andere organisatie.
Ja.
En in welke identiteit gaat zich dan nu vormen? En welke plek heb jij daar dan ook nog in? Dus dat herken ik wel. Is dat voor jou ook iets wat, als je dan kijkt naar de periode waarin je bij het PR-bureau als ondernemer hebt gewerkt. Je bent op enig moment in 2017 ben je vertrokken, heb je aandelen verkocht.
Ja.
Wat deed dat met jou? Dus dan ben je op enig moment, ik weet niet precies hoe dat dan allemaal ging, maar dan is de handtekening gezet. Ben je geen PR-bureau meer, geen Mr. HPB meer.
Nee.
Hoe ging dat toen verder?
Nou ja, het was voor mij een hele bewuste keuze. Maar er ging ook een heel proces aan vooraf. Ging zeker niet over één nacht ijs. En ik vond het ook heel lastig eigenlijk om daarvan los te komen. Hoewel ik er ook van los wilde komen. En het ook echt tijd was voor nieuwe avonturen. En nou ja, dat zijn zogenaamde bold decisions. Best wel heftig om als je een bedrijf bent gestart en ziel en zaligheid inderdaad in hebt gestopt, om dan na 12 jaar jouw kindje, zoals het dan voelt, los te laten. Dus ik wist ook dat het zou leiden tot ook weer onzekerheid en hele existentiële vragen weer. Hè, van wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? En je kan zeggen, nou ja, dat PR-bureau is goed gegaan en gegroeid. Dus daar ben ik blijkbaar goed in. Of ik heb er heel veel geluk in gehad, een combinatie van dingen. Maar dat betekent dat ook dat je in het volgende succesvol gaat zijn.
En hoe ga je dan op zoek? Want ik kan me dat heel goed voorstellen, dat je op enig moment inderdaad ook die keuze maakt. En daarna, je zegt, er ontstaan existentiële vragen. Hoe ga je een antwoord vinden op dat soort vragen? Hoe heb jij dat gedaan?
Ja, ik had van tevoren ook geen idee. Maar ik wist wel dat het net zoiets was als dat bedrijf beginnen. Dat is ook gewoon een sprong in het diepe. En ik ben niet iemand van tevoren dan een plan maakt of zo. En dat had ik niet toen ik het bedrijf begon. Had ik ook niet toen ik uitstapte. Ik heb wel altijd duidelijk voor ogen gehad wat mijn dromen zijn. Wat ik graag wil en wat ik belangrijk vind. Dus ik had wel een richting. En dat ging dus over in de kern van wat ik doe meer willen betekenen voor de wereld. Mm-hmm. En dat is een hele brede zin. Maar waar het uiteindelijk toe geleid heeft. Nu met de Present Movement. In die vluchtelingenwereld. Dat was niet per se toen ik uit het PR-bureau stapte. Ik dacht van dat wordt het. Ik heb ook nog verkend om bij War Child misschien iets te gaan doen. Dus me aan te sluiten bij een bestaand iets.
Waarom was je voor jezelf op dat moment al wel helder dat je iets wilde gaan zoeken waarin je, volgens mij zei je net, waarde kon toevoegen, impact kon...
Iets voor de wereld kon...
Nou,
dat was al veel eerder helder voor me. Dus dat had ik al als twintiger. En misschien nog wel veel eerder. Maar voor mijn gevoel, bewust als twintiger, had ik een aantal dingen die ik heel belangrijk vond en waar ik wat mee wilde doen. En die zijn eigenlijk niet zo veranderd. En dat ging over ondernemen. Ik had tijdens mijn studie eerst een bedrijfje gehad met een goede vriend van mij. En ik had daaraan geproefd. En ik kom helemaal niet uit een ondernemersnest. Maar dat is wel iets waar ik meteen heel enthousiast van werd. Het gewoon te maken heeft met dat ze dingen zelf doen en zelf gaan ontdekken. En hoe ver je daarin kunt komen. En een heel interessant leerproces is. Het schrijven. Dus ik wilde heel graag een boek schrijven een keer. En ik wilde heel graag vanuit de kern van wat ik doe iets voor de wereld betekenen. En die drie dingen wat ik het liefste als twintig combineren. Ongeduldig als ik was en nog steeds regelmatig ben. En in gesprekken met mensen met veel meer levenservaring, die terugkeken op hun leven, vertelden wat zij allemaal hadden gedaan. En soms wel drie verschillende carrières of zo hadden gehad. Realiseerde ik me, ja, het hoeft niet allemaal nu. Dus laat ik maar eens beginnen met het ondernemen. En dan komt de rest vanzelf wel. Alleen, het komt niet helemaal vanzelf als je er natuurlijk niet ook stappen in zet. Dus het is, ik denk, dat boek is gekomen toen ik met het PR-bureau bezig was. En die stap om uit het PR-bureau te treden is iets... Als ik dat niet had gedaan, was ik niet met deze droom aan de slag gegaan, zeg maar. Het is veel makkelijker om daar dan in te blijven hangen. Zeker als het allemaal comfortabel wordt en zo.
Maar ik vind het ook wel mooi wat je zegt. Het PR-bureau gaf je de ruimte uiteindelijk ook om tot dat boek te komen. Ik was bij de lancering van je boek destijds. Ja. En dus die twee heb je toen ook samen mogen pakken. Maar je had het ook nodig om te vertrekken om dat derde wat je ook graag wilde te kunnen starten.
Ja, dat zag ik minder goed in combinatie gebeuren of zo.
Ja, want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, hoezo, je kunt er ook gewoon naast je rol bij het PR-bureau kun je ook gewoon je aansluiten bij een goed doel, daar iets voor betekenen.
Ja,
jij hebt wel echt een stap gemaakt die een behoorlijke leap verder is. Je bent echt een stichting begonnen, de Present Movement.
Ja, ja.
Als je nou kijkt naar Marnix, het PR-bureau Marnix Present Movement, is er veel veranderd, ook in jezelf, in hoe je naar buiten treedt, hoe je met mensen in contact komt?
Nou, het is wel veel veranderd, maar ik weet niet of het per se te maken heeft met die andere activiteiten. Het heeft misschien ook gewoon te maken met een paar jaar ouder zijn en bepaalde ervaringen die je opdoet. Maar ik denk dat het PR-bureau runnen lag op zich ook heel dicht bij me. En op het moment dat wij dat begonnen, samen met één zakenpartner, dat wij dat bedrijf begonnen, voelde ik ook heel sterk dat van... Oh, geweldig, hè? We hebben een heel open veld en we mogen zelf gaan bepalen hoe we dit gaan aanpakken en we mogen het zelf gaan inkleuren. En dat ligt me heel erg en dat is bij de Present Movement ook. Het geeft me nu denk ik wel veel meer voldoening als we hier dingen mee bereiken. En tegelijkertijd leidt het soms ook tot grote frustraties omdat je niet meer in een commerciële wereld zit, waardoor het veel moeilijker is om aan centjes te komen. Hè? Dus dat je altijd beperkt budget hebt om tempo te maken. En daarin heb ik denk ik gewoon... met oude woorden ook wel weer wat geleerd. Dat ik daar gewoon
ingeduld gekregen.
Dat ik daar rustiger in ben geworden. Ja. En veel meer de waarde zie van dingen die je bereikt. Soms op kleinere schaal of op persoonlijk niveau.
En ik kan me ook wel voorstellen dat je wat je net zei. Van dat het perspectief op jezelf misschien niet direct veranderd is. Maar ook misschien ook wel weer het perspectief van waaruit anderen naar jou kijken. Het is een verschil. Of je de ondernemer bent bij het PR-bureau, een commercieel gefocust bedrijf.
Ja.
Of nu de Present Movement, waarin je ook soms op een hele andere manier bij mensen moet komen. Je moet ze vragen of ze iets voor je willen doen, soms ook voor niets. Je wilt op een hele andere manier een boodschap neerzetten.
Ja, Jij was een van de eerste die belde, of je family member wilde worden.
Zeker. Ja.
De collectezakken rond moest, dat is nieuw. Dat is ook oncomfortabel of zo.
Vind je dat spannend, dat soort vragen stellen?
Ik moest er wel beginnen eraan te wennen. Maar het is wel, dat heeft denk ik ook met een bepaalde kwetsbaarheid te maken. En dat ik altijd een hele grote behoefte heb aan autonomie. En dat ik het op mijn manier kan doen. En het zaken zelf kan inrichten. Niet afhankelijk ben van anderen. Maar en ik heb dat altijd als vooral iets positiefs gezien. Hè? Kan je eigen broek ophouden. En tegelijkertijd zit er ook gebrek aan kwetsbaarheid in. Want we zijn allemaal afhankelijk van elkaar uiteindelijk. En dat zie je nu in de actualiteit met deze crisis, zie je dat natuurlijk al helemaal.
Ja, dus je zegt we zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Kun je dat iets meer uitleggen wat dat voor jou betekent?
Nou, ik denk niet alleen voor mij. Ik denk dat je het bij iedereen ziet. Op het moment dat we nu zo allemaal redelijk geïsoleerd bestaan moeten leiden. En goddank met de technologie in contact kunnen blijven. Maar dat is toch heel anders dan real life natuurlijk, zoals wij hier tegenover elkaar zitten. Dat je ziet hoe hard iedereen dat mist. He, dus in die zin hoort het gewoon bij de kern van mens zijn. We willen in interactie met elkaar, we willen dingen samen doen. Het is natuurlijk ook de leus vanuit de overheid. He, dat we alleen samen door die coronacrisis heen komen. Dus het hoort denk ik gewoon bij het wezen van de mens. Dus die afhankelijkheid van elkaar heeft dus ook iets heel positiefs. Waar ik dat vroeger eerder als een negatief ding zag, denk ik.
Ja, ja, mooi. Mooi dat je ook gewoon op die manier... blijkbaar was het dus ook nodig om eerst weer iets anders te doen... voordat je daar ook kon komen, kan ik me zo voorstellen. Dus dat je ook merkt van... Hey, nu durf ik ook met die collectezak, om er zo te zeggen, langs te gaan. Omdat ik ook geloof in wat we aan het neerzetten zijn. En ook geloof in die verbinding met die ander.
Ja.
En dan kan die ander in dit geval, vroeg je dat aan mij, ook met volle overtuiging zeggen... ja, dat wil ik heel graag doen, inderdaad. Ja.
Hoe zou dat voor jou zijn?
Nou, als ik zo naar je luister, dan het is heel grappig. We hebben wel veel parallellen dat ik ook wel bij mezelf merk van... want hey, dat ondernemen, dat vind ik echt iets heel gaafs. En tegelijkertijd... merk ik soms ook dat ik mezelf de vraag stel van... ben ik nu ook echt iets aan het verbeteren in de wereld? En op wat voor manier kan ik daar nu aan bijdragen? Mm-hmm. En dat doe ik nu wel door in het klein... bijvoorbeeld met jou, met de Present Movement... mee te denken, mee te werken. Maar vaak is dat toch een beetje voor erbij als er tijd over is. Dus ik heb ook wel momenten dat ik me afvraag van... hey, kan ik dat goed met elkaar combineren? Ben ik daarin wel de goede dingen aan het doen? Dat is denk ik ook wel... wat voor mij ook deze podcast onder andere ook wel kenmerkt. Van het wat heb je nou eigenlijk nodig om dichter bij je kern te komen? Ben je soms ook door de dingen die je aan het doen bent... juist daar niet verder bij aan het wegrennen? Dus dat is ook een soort van de interessante paradox... die volgens mij in mij, maar ook in heel veel anderen zit. En als we misschien dat tandjes eventjes nog weer wat verder brengen... of daar wat dieper op ingaan. Hè? Van wat betekent jezelf zijn voor jou...
Nou ja, aan de oppervlakte is het denk ik, heeft het te maken met ontspannen zijn. Uitgerust en ontspannen zijn en me lekker voelen. En dat het zich dan uit in wat je doet in je werk, in je relaties. En op het moment dat je vermoeid bent en gestrest bent, dat je verder daar vandaan raakt of zo. Maar ja, jezelf zijn gaat voor mij ook gewoon over de vraag... wie ben je? En daarvan vraag ik me af of we daar ooit achter komen. Of dat niet een illusie is. Daar kan je hele leven mee bezig zijn. Je kunt er natuurlijk van alles aan doen. Je kunt een soort persoonlijkheidstests ondergaan. En je kunt heel veel naar coaches en adviseurs luisteren. Mensen kunnen psychoanalyse doen. Je kan met een enorm pak papier naar huis gaan over wat dan Albert zou zijn. En toch waarschijnlijk heb je daar niet alles mee gevangen of zo.
Nee, je kunt eindeloos testen doen en rapporten invullen. En soms denk je ook van, ja, dat herken ik heel erg.
Ja,
maar
ja.
Wat is dat dan?
We vinden het altijd heel interessant hè, om met onszelf bezig te zijn wat dat betreft. Van, dat klopt wel echt. Ja, zo ben ik en zo. En tegelijkertijd is het ook gewoon heel veel, denk ik, ons ego dat daar behoefte aan heeft. En dat je wil definiëren wie jij bent en hoe anders jij bent dan anderen. Want je, als het gaat over wie ben ik, dan dan gaan we vaak dingen opnoemen die te maken hebben met mij zijn. Ja, dus dan zeg ik ben een ondernemer en ik ben een vader en ik kom uit een onderwijsgezin. En dus waar je vandaan komt, de dingen die je hebt gedaan, hoe andere mensen naar je kijken. En dan je eigen verhaaltjes die je daar nog omheen verzint. Maar is dat dan wie je bent?
Dus eigenlijk zeg je ontdekken wie je bent is eigenlijk heel ingewikkeld. En soms kunnen juist ook alle handvatten die daarvoor zijn... Ik heb toevallig laatst ook weer een... Ik weet niet eens meer hoe de kleurentest heette die ik invulde, maar het was een test.
Die Herman Brain Dominance dingen en zo.
Zoiets. Ja. Maar volgens mij hoor ik je ook zeggen, dat is niet per se helpend. Wat is dan, als je dan kijkt naar mensen die zeggen... het is heel belangrijk om goed te kijken naar wat nou eigenlijk je eigen kern is... en daar ook dichtbij te blijven.
Ja, dat is ook een hele modieuze zin eigenlijk. Hè? Van iedereen is net op zoek naar de eigen kern... En tegelijkertijd, het gaat ook vaak weer uit van dat unieke. Natuurlijk, we hebben allemaal wel een uniek DNA. Maar als mens lijken we eigenlijk toch wel verdomde veel op elkaar allemaal. Want als je dat allemaal gaat afpellen van wat je hebt gedaan in je leven. En wat je nu doet en hoe je bent opgevoed. En uit welk nest je komt. En of je zwart of wit bent. Of oud of jong. Lelijk of knap. Uiteindelijk, als we dat allemaal loslaten, ben je gewoon mens. Dan blijft gewoon Albert over, dan blijft gewoon maar niks over.
Mm.
En dan gaat het best met je als je je relaxed voelt. En als je je vrij voelt, wat het dan ook voor jou betekent. En dan zijn er dus ongelooflijk veel overeenkomsten. Sterker nog, dan zijn we misschien wel helemaal hetzelfde. In wat we belangrijk vinden.
Dan zeg je dan eigenlijk, door heel veel aandacht te geven aan... wie ben je en wat is je zelf zijn? Voor jou doe je er soms juist nog meer strikken en dingen omheen dan wanneer je vooral kijkt naar wat je gezamenlijk hebt. Dat is namelijk dat je mens bent en dat je daar meer focus op legt.
Ja, het wordt heel veel verpakking. Dus we kunnen wel zeggen, nou kijk, wij hebben overeenkomst dat we allebei ondernemer zijn. Dat is leuk en dat verbindt. En dan ben je allebei blanke mannen van middelbare leeftijd en redelijk welgesteld. Zo voelt dat misschien niet per se, maar mondiaal gezien behoren we natuurlijk bij de allerrijkste op aarde, zeg maar. Dus je hebt daar heel veel overeenkomsten. Dat vinden we altijd leuk. Dan praat je makkelijk met elkaar of zo. Terwijl er natuurlijk een heel groot gevaar in zit, want het zijn allemaal vormpjes uiteindelijk. En het probleem is denk ik als mensen er anders uitzien of ergens anders vandaan komen of iets heel anders doen, dat we dan zijn we gericht op het onderscheid en dat zorgt voor verwijdering. En dat is denk ik precies de reden waarom mensen zich niet meer zo goed kunnen verplaatsen in vluchtelingen die op zoek zijn naar een veilige haven. Mensen die ook in deze coronacrisis, 22.000 mensen die op de Griekse eilanden daar vastzitten in kampen, die helemaal niet kunnen kiezen voor quarantaine of hygiëne. En waar heel veel unaccompanied minors tussen zitten. Hè? Nou, waarvan wij nog steeds een paar honderd kinderen niet willen opnemen als land.
Nee.
Ja, omdat we daar toch, ja, het is voor ons te anders of zo. Daar heeft het denk ik mee te maken.
Ja, dus eigenlijk zeg je ook juist in dat soort discussies zie je ook onze neiging om juist ook dat onderscheid te willen maken, waardoor we te weinig aandacht hebben voor wat ons verbindt. Dat is dat we allemaal mens zijn.
Ja.
En als we die aandacht er echt voor zouden hebben, dus als dat veel meer de kern zou zijn, denk je dan ook dat vraagstukken zoals waar jij je op richt met de present movement anders benaderd zouden worden?
Ja, zeker. Maar allerlei vraagstukken ook dichterbij. Het is natuurlijk ergens krankzinnig dat we het nu, we hebben het nu over de vitale beroepen. Hè? Dus we hebben nu in één keer over die beroepen die dus blijkbaar veel relevanter zijn dan andere. Maar daar hebben we ons helemaal niet naar gedragen de afgelopen jaren. Er is een aanzienlijk risico dat we ons er weer niet naar gaan gedragen als dit voorbij is. Daar heeft dit wel mee te maken. Hè? Dus als ik kijk naar wat wij zelf doen in ons ondernemerschap. Ondernemerschap heeft eigenlijk een soort van maatschappelijke aanzien. Terwijl je bent bedrijf en natuurlijk probeer je vanuit je bedrijf positieve dingen te doen. En dat doe jij zeker. Dat is prachtig. Maar als je op een verjaardag bent en er is een verpleegster uit een bepaald ziekenhuis, daar is voor heel veel mensen minder interesse voor dan voor Albert de ondernemer op dat moment. En dat is natuurlijk eigenlijk gek. Dat is nu natuurlijk wel aan het veranderen. En jij bent vanuit je bedrijf altijd bovengemiddeld geïnteresseerd geweest in de publieke functies, zullen we maar zeggen. Dus ik denk dat dat voor jou wel wat anders ligt.
Zeker, ja.
Ah, heel veel mensen zijn er compleet aan voorbij gegaan. En dan moet dus eerst wat heftigs vaak gebeuren.
Ja, omdat
deze crisis, maar ook op persoonlijk niveau. Als je in het ziekenhuis terechtkomt, dan zie je in één keer, ja, dan wordt bijna iedereen gegrepen door hoe fantastisch en vol liefde mensen voor jou aan het zorgen zijn. Op je meest kwetsbare moment.
Zeker. Dat moet je echt eerst meemaken om dat ook te zien. En
ja.
Tegelijkertijd is het ook wel, als je ook eventjes kijkt vanuit wat we net zo bespraken, dat je ook zei van ook in het gesprek over jezelf zijn of dicht bij je kern komen, zie je dat veel mensen, maar ook veel stromingen zich ook richten op van wat maakt jou nu uniek, wat onderscheid je. Ik denk ook als je hem zeg maar doortrekt naar vandaag, naar de coronacrisis, dat we ook daarin misschien ook alweer heel snel zoeken naar oké, wat zijn nou de verschillende groepen? Wat onderscheidt mensen van elkaar? Ook in ons gesprekje nu ook over bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs zie je dat natuurlijk ook. Hè? En ik vind het ook heel terecht en supergoed dat ze ook nu juist als vitale beroepen worden neergezet. Maar het is ook weer onze wens om nu toch ook weer het hokje willen kunnen neerzetten.
Ja.
De vraag misschien ook toch alweer is van stel nou dat wat jij ook zegt, we meer focus leggen op gewoon het mens zijn. En dan ook daarmee ook even de stap maken naar jouw present movement. Wat zou dat dan betekenen? Dus als je nou kijkt naar wat je net zei over die 22.000 vluchtelingen op de Griekse eilanden.
Ja.
Kun je iets vertellen over wat het met jou doet dat dit nu gebeurt? Dus het heeft je hart, dat weet ik.
Mm-hmm.
Maar wat gebeurt daar nu ook in deze tijd, ook in deze coronacrisis?
Nou ja, er zijn vrijwilligers zijn daar natuurlijk vertrokken. Dus er is veel minder hulp op dit moment. En zijn redelijk aan hun lot overgelaten. Dat was daarvoor al op politiek niveau. Maar er waren er wel heel veel geweldige mensen met geweldige organisaties actief om iets van menswaardigheid te brengen. En die konden natuurlijk niet voor zorgen dat mensen daar vandaan konden komen. En dat kan alleen de politiek doen. Maar wel die menswaardigheid te brengen. Ja, en dat is nu natuurlijk ook nog veel moeilijker. Mensen zitten nu echt gewoon muurvast in een hele spannende, explosieve situatie. En ja, dat, en ik vind het heftig om te zien. Ik vind heel positief aan de crisis dat die solidariteit enorm aan het toenemen is. En dat merk je wel. Er is een grote saamhorigheid. En dus het mens zijn lijkt belangrijker te worden, omdat het virus geen uitzonderingen maakt. Hè, die behalve op leeftijd dan maar verder wordt eigenlijk. Het virus maakt verder geen uitzonderingen. Maakt niet uit hoeveel geld je op de bank hebt of niet. Wat je precies doet in het leven. Zo, als je de pineut bent, ben je de pineut. Dus zijn we weer wat meer gericht op de overeenkomsten. Maar die solidariteit is wel beperkt tot de landsgrenzen. Dat zie je hoe we omgaan met Zuid-Europa. Die natuurlijk heel hard getroffen zijn. Maar dat zie je ook gewoon in bijvoorbeeld in de vluchtelingenproblematiek.
Wat is daar nu nodig volgens jou? Dus als je nu ook kijkt vanuit waardig mens zijn, kijkt vanuit wat we voor de ander zouden moeten doen. Wat zou er volgens jou dan daar moeten gebeuren?
Nou, het gaat maar over 22.000 mensen. Hè. Het klinkt als verschrikkelijk veel, maar op de hele Europese bevolking, als je die mensen keurig verspreidt over de landen, en dat waren eigenlijk een paar jaar geleden al de politieke beloftes ook die niet zijn waargemaakt, is dat vrij makkelijk te organiseren. En als je dan nu ziet dat het zelfs ingewikkeld is om per land een paar honderd kinderen zonder ouders die daar zitten hierheen te halen. Gelukkig hebben een aantal landen het gedaan, maar goed, Nederland nog steeds niet. Dan vind ik dat wel heftig om te zien, ja.
En als je nu kijkt naar de Present Movement, de stichting die jij bent begonnen, die je vormt met eigenlijk voornamelijk vrijwilligers. Je hebt heel recentelijk een samenwerking mee gestart met Sea People.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, Sea People is eigenlijk ontstaan in gesprek met Arno Otto. Hij runt Moon Ventures. Dat is een venture capitalist eigenlijk. Dus hij is een investeerder. En hij volgt al een poosje wat we aan het doen waren, ook met de Present Movement. En zij hadden zelf ook een aantal maatschappelijke initiatieven. En zeiden van, nou ja, misschien moeten we de krachten gewoon eens gaan bundelen. En dat we een nieuwe entiteit oprichten. Dat heet nu Sea People. Waarvanuit wij mooie initiatieven zoals de Present Movement kunnen gaan ondersteunen. En dan vanuit mankracht, expertise, netwerk.
Dat geeft jou ook dus ruimte om eigenlijk je impact ook met de Present Movement te vergroten. Door een partij die achter je staat, die ook graag iets goeds wil doen.
Ja. Dat is fantastisch. Dus hier zie je het ondernemerschap weer samenkomen met maatschappelijke initiatieven. En dat is volgens mij wel een trend. En ik verwacht, maar hoop ook vooral dat dit ook door deze crisis, dat die trend in een versnelling gaat komen.
En met die trend bedoel je de behoefte van eigenlijk ieder bedrijf om ook een soort van maatschappelijke toegevoegde waarde te hebben.
Ja.
Valt mij eigenlijk ook altijd op dat mensen die het minste hebben, vaak het grootste hart hebben. Hè? Dus dat ze ook in wat ze kunnen geven, wat ze kunnen doen, vaak dingen geven waarvan ik denk van, ja, je hebt zelf eigenlijk al zo weinig. Waarom geef je dat ook nog weg? Hè?
Ja, dat is geweldig, ja. Ja, dat is ook iets wat mij is opgevallen afgelopen jaren. Dat op een of andere manier zit ook tussen de vrijwilligers zitten ook heel veel muzikanten. Dat zijn mensen die natuurlijk al voor gekozen hebben voor een redelijk onzeker beroep. Wat meestal niet over geld gaat. Het is maar een heel klein percentage dat daar serieus geld mee kan verdienen. En het zijn toch heel vaak mensen met een bovengemiddeld groot hart die inderdaad met weinig te geven hebben, daar toch alles dan in geven en delen en daar heel puur in zijn. Dus heel dicht bij hun, om dan bij dat modieuze kern terug te komen, hè? Heel dicht bij hun kern weten te blijven, misschien altijd al waren. Dus alleen al vanwege het feit dat ze op hele jonge leeftijd hiervoor durfde te kiezen om hun leven in te richten met vanuit muziek. En daarin iets voor anderen te kunnen betekenen.
Het is interessant om dat eens inderdaad te bekijken van, waar zit dat dan in? Zit dat in de richting en de onzekerheid die ze al kiezen? Zit dat in het feit dat muziek ook iets is waarmee je ook, dat is al een taal in zichzelf, hè, die verbindt en versterkt?
Grenzeloos is. Ja. I've never known a love so steady.
Even gold won't turn your tide. Dat is alweer eventjes geleden, nog in je soort van voor de Present Movement, heb je een boek geschreven. Mensenhandel. Waarin je eigenlijk op een hele, vind ik, hele leuke, ludieke manier ook naar organisaties kijkt. wat vind jij nou typerend voor organisaties waarin mensen echt de ruimte krijgen om voor hun eigenheid te gaan staan?
Vrijheid, ontspanning, plezier. We hebben, je weet, een aantal jaren het Great Place to Work ook meegedaan. En dan zag ik ook wel, als je dan zo'n uitreikingsgala had, hè, waarin de lijst bekend werd gemaakt, bij bedrijven bij wie je dan aan tafel zat, die dan sprak daar.
Wat typeren die bedrijven? Ja.
Dat ging dus daar wel heel erg over. Heel veel ruimte geven aan mensen die bij hen werken. Mensen de mogelijkheid geven om mee te beslissen. Wat je nu ook ziet, nu iedereen thuis moet werken op dit moment. Hè, dat is, sommige bedrijven hebben er meer moeite mee die voorheen toch een soort vertrouwensissues hadden of zo.
Ja, ik zag zelfs van de week werd er geadverteerd voor een software waarmee je kon ook juist in deze tijd kon tracken hoeveel uur je medewerkers werkte.
Oh ja, ja.
Ik ben dan altijd wel benieuwd wat voor bedrijven die software gaan aanschaffen.
Ja, dat is bizar. Ja, ik zag nog ergens voorbij komen. Mensen willen wel, of willen niet bekeken worden in deze tijd, maar ze willen wel gezien worden. Vond ik ook nog een hele mooie. Want inderdaad, zoiets van zo'n software tooltje, dat gaat dan natuurlijk veel meer weer over het bekeken worden en het controleren. Maar het grappige is, je hoort toch wel dat heel veel bedrijven en ondernemers merken dat het toch heel goed gaat. Verrassend goed, hè? En hoe betrokken dan zo'n team is en iedereen ook meedenkt en vanuit huis gewoon heel productief is. En nou, er waren genoeg bedrijven die het al lang deden en dat ook al lang riepen van jongens, het is allemaal niet zo spannend. Maar ook dat gaat hopelijk nu in een versnelling komen. Dat je ook ziet dat sommige mensen echt opbloeien. Dat die thuis veel meer voor elkaar krijgen en dat ze heerlijk vinden. En die zullen misschien na deze crisis ook gewoon een paar dagen in de week gewoon voortaan thuis gaan werken als het kan.
Ja, en ik denk zelf ook dat mensen vanuit deze crisis ook eigenlijk nieuwe keuzes gaan maken. Dus dat ze misschien ook juist door wat er nu ontstaat ook ontdekken. Nee, maar dit is echt, ik moet iets anders gaan doen.
Ja.
Ik ga een andere richting op. Hè. Dus vaak zie je in crisistijd ook wel daarin dat soort dingen ontstaan. Ik zie ook binnen ons eigen bedrijf, wat ik een hele mooie ontwikkeling vind, is dat de verbinding met elkaar en de aandacht en betrokkenheid voor elkaar echt groter is dan dat die al was. En dat het ook echt zit in elkaar willen zien, eventjes het contact hebben. Dus ik vind ook dat het wel iets moois brengt. Ja.
Helpt het mensen, denk jij ook, om nog meer zichzelf te zijn?
Wat ik in ieder geval zie, is dat mensen meer laten zien van wat hen op dit moment tegenhoudt. Bijvoorbeeld loyaliteitsconflicten. Ja, dus je wil en een hele goede vader zijn.
Ja.
En je wil ook nog alle aandacht kunnen geven aan het werk. Wat je voor goudvisie te doen hebt. Dat je daarin keuzes moet maken voor je gevoel. En dat niet kan. Hè. Dus dat zie ik ook. En ik zie dat ook nu uitgesproken wordt.
Ja.
Dus dat vind ik wel heel mooi.
Die loyaliteitsconflicten die waren er al, maar die worden nu uitvergroot.
Kijk, die loyaliteitsconflicten waren natuurlijk veel minder. Omdat je kinderen naar school gingen. Of op een andere manier er dingen waren waardoor je ook de ruimte had om je werk te kunnen doen. En nu... Ja. Nu word je niet onder druk gezet. Het is gewoon een feit dat je gewoon er nu ook wilt zijn voor thuis of voor kinderen.
Ja, ja.
Maar je ziet daar ook mensen spreken dat uit. Ik vind dat moeilijk. Ik zie in ieder geval meer echt naar buiten komen. Worsteling die wordt uitgesproken van jongens, dit is gewoon even wat er met mij is. Het gaat even niet zo goed. Of ook mensen die zeggen, nou, het is, ik heb in één keer mijn flow te pakken, want ik word niet zoveel afgeleid.
Precies, precies. Ja, dat hoor ik ook.
Wat ik zelf merk is dat mij heel erg helpt om mensen om me heen te hebben die mij ook een soort van voeden in mijn eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Ja.
En die mij ook af en toe weer eventjes vertellen van je bent nu wel heel ver van je eigen kern af. Of ben je nu niet iets aan het doen wat helemaal niet past bij wie jij bent.
Ja, ja.
Wie voeden jou?
Nou, we zijn een stichting en een bestuur. Hè? Dus ik heb bestuursleden, collega bestuursleden die waar ik natuurlijk terecht kan met allerlei vragen en worstelingen. Die ik heb. Maar je ziet het gewoon het meest in de samenwerking in ons kleine kernteam. Hè? Dus voor mij is het eigenlijk nooit zo geweest dat per se een soort van oude wijze mannen of vrouwen waren. Hè? Ik leer vaak ook heel veel en heel graag van jonge mensen. Juist omdat er weer een soort scherpte in zit. Onbevangenheid en nieuwsgierigheid, maar ook nieuwe kennis. Waar ik enorme energie van kan krijgen. Dus dat helpt me op dit moment zeker ook. En ik lees gewoon veel.
Wat ben je nu aan het lezen?
Ik lees A New Earth van Eckhart Tolle. Jij leest ook Tolle, hè?
Ja, zeker. Je hebt, ik ben nog in een eerder
power,
boek van
The Power
hem.
Of Now.
Ja, ja, zeker.
Ja, die, nou ja, die heb ik ooit ook gelezen. Dat zou ik ook weer opnieuw moeten lezen. Want dat is het mooie van deze boeken. Ik ga ook tergend langzaam er doorheen. En dan lees ik 2 pagina's. En die lees ik dan soms 3 keer opnieuw. En dan kan ik er nog heel lang over na gaan denken voordat ik dan weer verder ga. En alleen dat is al lekker. Dat het is ook niet een soort boek wat soort uit moet.
Je, nee, het zet je gewoon een soort van stil. Alleen dat is al lekker.
Ja, en je kunt er ook prima voor kiezen om 2 dagen niks mee te doen. En dan lees je weer even een stukje erin. En ik was begonnen met die podcast. Gelijknamige podcast. Dus een New Earth van Oprah die dan hem interviewt. En dan ga je gewoon het hele boek door. Het is een 10 podcast van 1 uur. Dus 1 uur per hoofdstuk. En
Het is grappig als je hem ziet, hè? Het is een heel kleine man.
Dwerg,
en af en toe giechelt hij een beetje. Ja, dat is een heel grappig lachje.
Ja, ja, ik vind het heel lekkere boeken waar ik de laatste jaren steeds meer in ben gedoken. En wat mij ontzettend helpt in veel bewuster door de dag te gaan. En me minder druk te maken over wat er komen gaat of zou kunnen gaan komen.
Zijn er ook dingen die je daardoor minder of niet meer doet?
Ja, misschien eerder wat ik gewoon meer doe. Mm. Ik vind meer, ik vind gewoon veel meer rust in mezelf. Dit is wel parallel gegaan aan mediteren ook. Hè, wat ik vroeger ook wel eens deed, maar zo af en toe. En dat doe ik sinds 1,5 jaar echt elke ochtend. En dan sta ik op voor dat gezin wakker is. Dat is het enige moment waarop je even de tijd voor jezelf kunt...
Met jouw jongste is dat denk ik heel vroeg. Dat jij er dan uit moet om eerder dan hem wakker te zijn.
5:30, 6 uur zit ik meestal op mijn kussentje. Ja, en ik merk ook dat je het dus blijkbaar voor een hele lange tijd moet doen, wil dat effect gaan hebben of zo. Dat er daar een soort opbouw in zit.
Maar als je nou aan iemand uitlegt wat meditatie brengt, dus wat zo'n uurtje in de ochtend jou brengt gedurende de dag, wat vertel je dan?
Nou, dat het heel veel rust brengt en een soort voorbereiding op de dag. Een soort waakzaamheid bijna, van dat je alert bent op alle valkuilen waar je elke dag weer in stinkt. Hoe je reageert op mensen. Hoe je voor je het weet alweer en voor je het wilt ook vooral een bepaald oordeel hebt over iemand of een plaatje hebt ingekleurd. Hoe iemand mogelijk is, wat je helemaal niet weet. Dus ik denk gewoon veel rustiger, geduldiger, liefdevoller. Die dag doorgaan. En dan nog steeds elke dag gigantisch onderuit. Ik kan wel lekker uit 1,5 uur meditatie komen. En dan zie ik mezelf 1,5 uur later al mijn stem verheffen tegen mijn dochter of zo. Maar dat is nog niet zo erg volgens mij. Het is er dan meer dat je het ziet. Dat je dan ook denkt, oh fuck, daar ga ik alweer. Weet je?
Ja,
dat je dus door hebt dat je zo aan het reageren bent.
Ja, het is volgens mij ook wat je zo straks ook een paar keer zei. Van aandacht hebben voor je eigen mens zijn. Betekent dus ook gewoon dat je ook aandacht hebt voor de dingen, de momenten dat je ook even de fout ingaat.
Ja, ja.
Maar dat kan eigenlijk alleen als je daarin een stuk bewustzijn hebt. En als je ook de rust hebt om dat te zien. En, en dat ook weer te herstellen.
Ja. Dus dat brengt het mij. Jij doet het ook wel. Wat brengt het jou?
Het helpt mij gewoon om iets relaxter gewoon door de dag heen te gaan. En voor mezelf ook goed te weten wie ik die dag graag wil zijn. Niet dat ik zoveel verschillende persoonlijkheden heb, maar gewoon wie ik voor de mensen die ik ga ontmoeten wil zijn.
Ja.
Dus ik probeer soms ook gewoon echt wel eventjes te kijken van, hè, wat zijn de afspraken die ik heb? Ja. En wat is daar belangrijk? Het heeft mij ook wel gebracht dat ik juist dingen waar ik een soort van natuurlijke weerstand voor voel, met wat meer interesse ook bekijk. Van, misschien moet ik het toch nog eens eventjes doorvoelen. Want misschien brengt het me toch meer dan ik zou denken.
Waar heb je dat nog meer bij gehad?
Nou ja, wat ik net zei over het schrijven. Ik heb vroeger ook wel vaak geschreven. En toen dacht ik altijd van, weet je, dit kost me te veel tijd. Ik vind het helemaal niet leuk. Terwijl ik juist nu wel veel meer merk van, je moet even door zo'n moment heen dat je echt denkt van, nou, dit gaat nooit een interessant stuk worden. Maar ik weet nu van mezelf dat ik daar doorheen kom.
Ja, ja.
En dat het me ook altijd wel weer iets nieuws brengt. Ik weet niet hoe dat bij jou ging toen jij je boek aan het schrijven was.
Nou, kan je wel vertellen dat ik af en toe met het pak papier in mijn hand stond en ik dacht, ik flikker het nu allemaal in de gracht.
Ja, exact. Zijn er ook dingen die je nu niet meer doet, omdat je ook hebt ontdekt van, hey, dat brengt me juist ook verder van mezelf af, of dat onthecht mij?
Nou ja, het grenzeloze werken. Er zit wel een workaholic in mij. Ik ben heel gepassioneerd, dus als ik ergens dus voor ga, de dingen die ik doe, hebben dus vaak toch te maken met een soort diepere droom. Een hele sterke wens die ik heb om mee bezig te zijn. En dan is het ook een soort always on. En daarin ben ik ook wel van de koude kermis thuisgekomen. Zeg maar. Ik ben ook wel uit de bocht gevlogen. En ik zei even, jongens, ik moet even denk ik een paar weken rust nemen. En het werd dan een paar maanden. Mm. En dat ga ik niet meer laten gebeuren, zeg ik heel stoer. En tegelijkertijd weet ik dat het risico altijd op de loer ligt.
Ja.
Want ik ben nou eenmaal niet iemand die daar heel strikt onderscheid in maakt tussen week en weekend. En ik raad anderen dat wel aan. Je moet ook rust nemen en zo. Maar ik pak die momenten dus ook wel tussendoor. Maar ik ben gewoon wel heel veel met werk bezig. Wat dan voor mij belangrijk is.
En zeg je dan ook dat... Want je hebt een periode meegemaakt waarin je echt ook even hebt gemerkt van... dit is te veel en ook echt een tijd niet hebt gewerkt.
Ja.
Maar je bent daardoor niet minder van je werk gaan houden.
Nee. Dat grenzeloze, zeg maar... Ik denk dat ik dat niet meer zou hebben. Dus ik werk nog steeds heel hard. En ik zit er nog steeds heel gepassioneerd in. Maar er zijn wel veel vaker de momenten van nu is het gewoon even klaar.
Als je nou nog een soort van kleinste advies zou moeten meegeven aan die mensen die luisteren. En zo naar jouw verhaal ook vandaag. En dat van mij luisteren. Wat zou jij ze nog willen meegeven?
Nou, om een soort van je volle zelf ook naar je werk te brengen, zeg maar. Hè? Dus ik merk toch al dat we spelen natuurlijk allemaal rollen de hele dag door. Je hebt nu de publieke podcast Albert. Je hebt de familie Albert. Je hebt de werk Albert. Misschien is het nog de echte Albert. Hè, van de,
u weet.
Dus ik denk voor mensen op de werkvloer, je ziet heel snel dat mensen toch aan sociaal wenselijk gedrag gaan. Proberen te conformeren aan wat de cultuur al is. En het groepsgedrag en zit er natuurlijk allemaal een soort functie in. En tegelijkertijd merk je ook dat heel veel mensen toch thuis heel anders zijn vaak dan op hun werk. En de vraag is of dat nodig is. Dat denk ik niet.
Hey Marnix, ik vond het echt een eer om met jou deze Potentieel Goud podcast te starten.
Ja, is de wereld op zijn kop. Hè? Het is een eer om hier te zitten.
Nou, ik vond het ontzettend mooi wat je zei over jezelf zijn. Gaat uiteindelijk ook over dat we allemaal mens zijn. Dat ook een belangrijke kern is die we allemaal delen. Dus als we wat meer op die overeenkomsten ook met elkaar kunnen kijken, dan brengt dat denk ik ook heel veel verbinding.
Zeker.
Ik vind dat het mooi om mee af te ronden. En dankjewel.
Ja,
tot
bedankt.
De volgende keer. We flow together like an ocean. Dit was de eerste aflevering van Potentieel Goud. Dankjewel dat je hebt geluisterd. Ik ben erg benieuwd wat je van de podcast vindt. En ik ben ook heel erg benieuwd welke vragen volgens jou echt niet mogen ontbreken in een podcast over jezelf zijn. Mail me op hallo@potentieelgoud.nl. Oh ja, nog een laatste oproep. Marnix is met de Present Movement een hele gave campagne gestart. In deze turbulente tijd is het nog belangrijker om naar elkaar om te kijken en er voor elkaar te staan. We, not me. Draag jouw statement voor solidariteit op het lijf door nu een shirt te kopen. Steun met jouw aankoop die mensen die nu het hardst getroffen worden, omdat zij niet kunnen kiezen voor hygiëne, 1,5 meter afstand of een veilig thuis. Ga nu naar thepresent.shop. Tot de volgende keer bij Potentieel Goud.